Oké. Is dit leuk? Dit ding zo? Ik dacht misschien dat ik ook roze bloemetjes heb. But I don't know, man. I don't know.
Wil je nou alweer aan het water? Kom.
Het is inmiddels bijna 2 jaar geleden dat we de laatste aflevering van Ik Blijf Leven publiceerden. Een lange tijd van stilte, zou je kunnen zeggen, maar niet omdat het onderwerp ons heeft losgelaten. Integendeel zelfs. Want deze week lanceerde Stichting 113 de campagne Lessen voor het Leven. Aanleiding voor ons om samen met Ludo en Yvonne, de ouders van Sanne Gommans, terug te blikken op wat deze podcastreeks heeft losgemaakt. Zoals je misschien wel weet, stond Sanne centraal in deze podcastreeks en haar verhaal is ook één van de 26 lessen binnen de campagne van 113. In deze aflevering behandelen we dus wat deze podcast voor hun in beweging heeft gezet, bij welke projecten zijn haar ouders inmiddels betrokken geraakt en misschien wel de moeilijkste vraag, hoe hou je het vol om zo vaak, zo intens, over de dood van je eigen dochter en over suïcide te blijven praten.
Ik moet alleen wel mijn camera even dan even heel snel opruimen. Maar dat komt goed. Dat is gezellig.
Mocht je tijdens het luisteren merken dat het onderwerp te dichtbij komt, of als je zelf worstelt met suïcidale gedachten, neem dan contact op met Stichting 113 via het nummer 113 of 0800 0113.
16 maart 2026. Dan is het 2 jaar geleden dat wij de eerste aflevering van Ik Blijf Leven online hebben gezet. Welkom Ludo, welkom Yvonne.
Hallo.
Wat heeft dat met jullie gedaan?
Nou, die lanceringen, de hele moment van opname was heel intensief. En op het moment dat die gelanceerd werd, zijn wij letterlijk een weekje weggegaan. Even echt uit onze bubbel halen en even eruit stappen. We waren heel erg moe, heel vermoeiend. Maar ondertussen, telefoon rood gloeiend, want heel veel mensen gingen hem luisteren. En daar hebben we echt heel veel, of eigenlijk alleen maar positieve reacties op gekregen.
We gaan even terug, Ludo, naar dat weekje weg met z'n tweeën. Jullie hebben de tijd ervoor heel intensief over Sanne gepraat. Mm-hmm. Maar eigenlijk altijd met vreemden. Ondertussen zijn Marco en ik natuurlijk wel een beetje vertrouwd geworden voor jullie.
Dat klopt.
Maar jullie deelden jullie verhaal eigenlijk aan totaal onbekenden. Wat was het gesprek wat je als allereerste toen jullie je vakantiebestemming binnengingen met Yvonne besprak? Want uiteindelijk hebben jullie het samen beleefd.
Ludo is 2 dagen ziek geweest. Ja. 2 dagen in bed gelegen, die was gewoon helemaal op.
Ja, dat klopt.
En Ludo is eigenlijk nooit ziek.
Ja, het heeft denk ik gewoon heel veel gedaan. Het exacte wat we besproken hebben, kan ik niet in detail terughalen. Ik denk dat we wel in zijn algemeenheid kunnen zeggen dat we het met heel veel liefde gedaan hebben. En dat wel heel veel energie heeft gekost. En misschien is dat op dat moment ook eruit gekomen.
Wat was de drijfveer voor jullie om deze podcast te maken?
Ja, de drijfveer is vooral om inzicht te geven in een dergelijk traject. Kijk, we hebben zelf gedurende die 4,5-5 jaar dat Sanne in de zorgverlening heeft min of meer rondgelopen van links naar rechts en van voor naar achter, hebben we als ouders niet heel veel steun ervaren of hulp aangeboden gekregen vanuit de zorgverlening. Zelf hebben die weg ook niet gezocht. Maar goed, we wisten ook niet waar we het moesten zoeken. Eigenlijk denk je op zo'n moment daar ook helemaal niet aan. Want ja, als ouders ben je maar met één ding bezig. Dat is 24/7 aanstaan en hopen dat je niet het telefoontje krijgt. Het fatale telefoontje.
Ik denk ook wel dat de podcast het gaan doen ook wel ons verhaal van ons af willen praten. Omdat je gewoon in zo'n bubbel hebt geleefd in die periode. En door de podcast ben je er wel ook inhoudelijk op ingegaan, terwijl je dat voorheen minder was. En dat ook wel een stukje plek geven is geweest.
Merk je dat doordat jullie zo open zijn geweest in de podcast, dat jullie daarmee lotgenoten hebben gevonden? Of vooral dat lotgenoten jullie hebben gevonden?
Nou, echt lotgenoten weet ik niet. Maar wel mensen die je het verhaal willen delen. Vreemden die dan in één keer over iets beginnen wat ze of 10 jaar geleden gebeurd is. Of waar ze nou in zitten. Maar wel mensen die Sanne via Facebook Live toen de tijd geholpen heeft. Die stappen zijn gaan ondernemen. En die nou gewoon een eigen leven hebben opgebouwd. Die nou gewoon bijvoorbeeld samenwonen, werk hebben. En die berichtjes van daarvan krijgen. En ja, goed, dat vinden we natuurlijk super, super, super mooi dat dat gebeurt.
Ja, maar wat doet dat met jullie? Want voelen jullie je eigenlijk nog, naast hetgeen wat jullie allemaal voor Sanne doen en de andere mensen die in deze situatie terecht zijn gekomen, betrokken zijn. Begrijp me niet verkeerd, maar ik kan me zo voorstellen, wij hebben jullie natuurlijk de afgelopen 2 jaar ook een klein beetje gevolgd. Ben jij nog Ludo? Ben jij nog Yvonne Gommans?
Tot zekere hoogte wel, maar ja, uiteraard zo'n gebeurtenis verandert je leven volkomen. Ik probeer natuurlijk zelf ook wel eens te reflecteren op momenten van oké, hoe voel ik me nu en wat doen die ervaringen met je? En ik kan het eigenlijk, als je het wil visualiseren, zou ik het willen omschrijven dat je af en toe het idee hebt dat je in een vacuüm zit. Dat je in een vacuüm getrokken wordt door emoties. Waardoor je eigenlijk heel weinig ruimte hebt voor andere dingen. Ik merk dat met name zelf in mijn werk. Mijn workload was in het begin heel laag. En als je een eigen bedrijf hebt, heb je natuurlijk ook een soort van must. Je moet natuurlijk ook aan je inkomen denken. Als je niet kan, als je niet kan opbrengen, je kunt het niet forceren. En dat heb ik zelf gewoon heel goed ervaren. En in zeker die eerste 1,5 jaar is het gewoon heel lastig geweest. En sinds oktober 2024 is er een kleine verlichting gekomen en heb ik wat meer, zeg maar, energie om te werken.
Wat heeft die verlichting veroorzaakt?
Ik denk ook de podcast, want die podcast is natuurlijk in maart tot leven gekomen. En ja, ik denk dat het ook een soort van voldoening is van een idee wat je hebt en de feedback en ook reflectie die je zelf hebt op de podcast. En de mensen waarmee je gesprekken voert, dat het ook iets teweeg brengt in positieve zin.
Jullie hebben eigenlijk tijdens bijna alle afleveringen heel duidelijk aangegeven van er is een overvloed aan hulp. Maar vaak is het welke hulp past bij de persoon. Hebben jullie als ouders, nadat wij de podcast hebben gepubliceerd, ervaren dat er een soort van slachtofferhulp is gekomen voor ouders die een kind zijn verloren?
Nee, ik heb wel gehoord met wie we dingen gedeeld hebben. Zeker die rol van huisarts waar we het heel erg over gehad hebben. Hè. Het zou fijn zijn als die wat meer ook een rode draad voor de ouders er is. Dat mensen die in de hulpverlening zitten daar wel wat meer aan doorverwijzen zijn. Zo van God, hè, vraag dat, ga dat oppakken. Dat mensen dat ook aan denken heeft gezet van God, dat moet er eigenlijk ook zijn. Wij zelf verder niet, nee.
Dat is eigenlijk heel goed nieuws, hè? Dat jullie met jullie podcast dit bereikt hebben, dat mensen toch aan het praten zijn gegaan en dat er veranderingen optreden. Maar jullie hebben buiten de podcast het afgelopen jaar natuurlijk ook niet stil gezeten, hè, Ludo?
Nee, dat klopt. Waar wil je naartoe?
Ik weet dat jij heel erg nauw betrokken bent geweest bij de stille strijd in Weert. Dat jullie in de gemeente Venray van alles hebben geprobeerd om er meer aandacht voor te vragen. Mm-hmm. Maar je vertelde mij net in het voorgesprekje ook iets over een studente. Mm-hmm. Zou je daar iets meer over willen vertellen?
Dat klopt. Ik heb toevallig gisteravond nog dit gesprek gevoerd met Roos. En Roos is een student pedagogiek. En zij heeft aangegeven dat feiten door het luisteren naar de podcast Ik Blijf Leven, dat haar dusdanig geraakt heeft en aan het denken heeft gezet. Dat ze, zeg maar, die podcast in haar persoonlijk ontwikkelingsplan heeft meegenomen. En dat ze feiten aangeeft dat haar visie op zorg ook daardoor beïnvloed is. Ze geeft ook aan dat de rol van naasten en nabestaanden wat nadrukkelijker in beeld mag geraken bij de zorgverleners. En dat vind ik eigenlijk een hele mooie reflectie van haar. En ja, ik hoop dat dat zeg maar meerdere zorgverleners kan bereiken. Zodat wij als ouders en alle ouders die te maken hebben met deze problematiek, wellicht ook eerder zeg maar betrokken kunnen worden in zo'n traject. Maar ook als zeg maar het gaat om nabestaanden, dat ze ook na het verlies steun kunnen vinden binnen de zorg.
Ja, want dat zeg je heel mooi, Ludo. En op dit moment is er eigenlijk nog iemand waar ik aan moet denken. En dat is jullie Sven. Want we hebben het over de ouders die eigenlijk ja, ineens uit het veld geslagen zijn. En ja, ook hulp nodig hebben om het trauma te verwerken. Maar wat als er nog andere kinderen binnen het gezin bij betrokken zijn? Hè, Sven die was natuurlijk al wat ouder toen dat met Sanne gebeurde. Maar ja, wat als er nog jonge kinderen in het spel zijn die hun broer of zus daarin verliezen? Hebben jullie daar een idee van hoe dat op dit moment, of daar hulp voor te krijgen is?
Ja, ik denk voorbeeldurende wat ik net vertelde, dat het om het hele systeem gaat. En dat heeft zij ook goed beschreven. Dus zij ziet dat echt als alle naasten rondom de persoon die met deze problematiek kampt of die uit het leven gestapt is.
En ik denk dat het ook heel belangrijk is wat wij ook thuis gedaan hebben. Eigenlijk van het begin af aan altijd wel heel open zijn geweest. Ook naar Sven toe, wat er ook gebeurde. Altijd alles besproken hebben en ook naar de hand. En toevallig dat onze Sven vanmorgen de vraag dus aan ons stelde van God, waarom doen jullie dit eigenlijk allemaal? Wat brengt het jullie? Of hebben jullie daar niet daardoor nog veel meer last van? Of is het een soort verwerking wat jullie doen? Dus we keken elkaar vanmorgen ook allebei even aan zo van, ja nee, waarom doen we dit? Nee, we doen dit echt om tuurlijk helpt het onszelf ook om erover te praten. Maar ook juist te kunnen delen, dat een ander dan niet alleen voor hoeft te staan. Ik denk dat dat ook een heel waardevol iets is.
Trekken jullie je ook af en toe terug? Heel even, niet het onderwerp suïcide?
Ja, ik heb het ook echt wel nodig. Ik merk soms wel dat ik echt wel, als ik er heel veel mee bezig ben, ja, ook wel last van heb. In die zin dat ik last van heb dat ik in een bubbel terecht raak. Waardoor ik wat stiller ben. Of juist ga wandelen. Of juist het bed inkruip. Dat ik er gewoon moe van ben.
Ja.
Dus dat heb ik zeker nog wel eens. Ja. Maar goed, na een nacht goed slapen. Dan ja, is het de volgende dag ook wel gelukkig weg. Het is niet iets wat blijft sudderen. Zo van, ja. Dan kan het ook weer. Het heeft natuurlijk ook impact. Iedere keer weer als je erover praat.
Ja, want de afgelopen dagen was gekkenhuis, kan ik wel zeggen. Overal in de media in Limburg, daar waren Ludo en Yvonne te vinden, te zien. Ja. Nu zijn we een weekje verder, nu is het allemaal weer wat bedaard. Vanochtend hebben jullie natuurlijk ja, bij Mario gezeten, dus deze dag. Maar hoe staan jullie morgen op? Hebben jullie niet echt een enorme... Ja, hoe moet ik dat nou in een podcast uitleggen? Echt een zwaar hoofd van...
Nou ja, je merkt dat je in zo'n periode dat je natuurlijk zoiets ontstaat niet spontaan. Hè? Je bent er al een tijdje mee bezig. 1&3 heeft die campagne gestart medio 2025. Nou goed, ze hebben gevraagd of Sanne het gezicht mag, een van de 26 gezichten mag zijn voor het concept Lessen voor het Leven. Nou ja, vanaf dat moment ben je daar al mee bezig. Hoe gaat dat vorm krijgen? En daar ben je dan niet dagelijks mee bezig. Maar de momenten dat je daar een gesprek, een interview over hebt. Ja, dan voelt dat zwaar. En dat hebt ook wat na. En dan pak je daarna weer je normale leven op. Maar het is wel zo dat als je zeg maar in die periode met dat soort onderwerpen bezig bent. Dan voelt dat inderdaad zwaar. Ja, dus toch een beetje dat vacuüm gevoel wat ik net omschreef. Maar je weet ook waarvoor je het doet.
Ja,
en dat trekt ons ook gewoon doorheen.
En je moet je soms ook herpakken. Want dus van de week ook, dan word je op het werk er ook op aangesproken. En mensen zijn daar heel voorzichtig in om je daarop aan te spreken. Omdat ze je gezien of het artikel gelezen hebben. En dan zeg ik altijd van, nee, is fijn dat je me daarop aanspreekt. Want daar is het juist voor, hè? Praat erover. Dus het is juist fijn als mensen je erop aanspreken. Maar je merkt wel daarna dat je even weer moet landen van... Oh ja, ik ben op het werk. Ik moet weer even terug in mijn werkzone. Zo weet je wel. Zo van, ja. Dan moet het weer even een plekje krijgen. En dan kun je ook wel door. Maar ja, het is wel heel mooi dat je toch even dat gesprekje met iemand hebt kunnen hebben.
Ja.
Die toch ook misschien wel, ja, ook met dingen worstelt dan weer.
Ja, ik kan me nog herinneren dat een van onze doelen was om de taboe te doorbreken om erover te praten. Jullie hebben dat echt als geweldige ambassadeurs de afgelopen jaren voortgezet en er ook ontzettend veel over gepraat. Maar hoe is dat in jullie directe kring? Hè? Jouw zus heeft, is ooit in een aflevering te gast geweest. Hoe hebben de anderen dat ervaren? Ik kan me zo voorstellen dat directe familieleden en vrienden jullie verdriet heel intens hebben beleefd. Maar hoe staan ze daar nu tegenover? Hebben ze niet ooit zoiets gehad van, oh Ludo en Yvonne, denk toch alsjeblieft even aan jullie zelf. In plaats van altijd maar bezig zijn met het onderwerp suïcide.
Nou nee, ik merk bij mijn zus inderdaad, die merkt het ook nou op het werk. Omdat je die verhalen ook wel hoort. Dus zij zegt ook wel van, goh, ik kan een beetje met anderen meevoelen. Omdat ik dat bij jullie gezien heb, ook door de podcast. Dus ook de gesprekken met collega's waar het eventueel bij voorkomt, ook goed doen. En ook de vriendin van Sanne, die kan ook de gesprekken daar wat makkelijker over voeren. Dus het heeft ook hun wel wat gebracht daarin.
Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zijn niet zo open als jullie. Die hebben nog een ander probleem en dat is schaamte. Wat zou je tegen deze mensen willen zeggen, Dudo?
Ja, kijk, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Het kan schaamte zijn. Het kan moeilijk voor de persoon zijn om zich open te stellen. Ieder doet het op zijn manier. Ik denk dat met de ervaringen die we zelf hebben, ook in de gesprekken die we met mensen voeren. Dat je merkt dat als je even puur naar jezelf kijkt en je stelt je open, dat je ook daar weer wat voor terugkrijgt van de andere kant. En dat, zeg maar, jouw gesprekspartner, elk gesprek heeft invloed. Dus zo'n gesprekspartner gaat dan ook nadenken en wellicht zich wat meer openstellen. Dus als je je schaamt, dan mag dat er ook zijn. Maar weet ook dat er heel veel mensen zijn die ook openstaan voor je schaamte. En dat je, ik gun ze die stap om daar overheen te kunnen stappen.
Ik kan me nog herinneren dat ik de eerste keren dat ik bij jullie aan tafel zat heel voorzichtig was. Dat ik jullie echt meerdere keren heb gezegd, voordat we beginnen, houd met alle scenario's rekening. Er zullen ook mensen zijn die gaan het als negatief ervaren. Maar zoals ik nu begrijp, hebben jullie die ervaring de afgelopen jaren niet mogen maken, toch?
Nee, dat klopt. Nee, helemaal niet. Nee. We hebben zelf nu, naar aanleiding van wat we allemaal geleerd en meegemaakt hebben, gaan wij zelf ook deelnemen aan een training voor Gatekeeper. Om ook signalen inderdaad van mensen op te vangen die we bij Sanne niet gezien hebben. En die we misschien bij anderen dadelijk in de toekomst wel kunnen zien. En daar gaan we allebei aan deelnemen. Om daar ook wat meer nog, ook daardoor meer mensen daarin te kunnen helpen en dingen signalen te kunnen oppakken.
Zou dat iets kunnen zijn voor ouders die twijfelen met de gedachte of hun kind met deze gedachte speelt?
Zeker, denk ik wel.
En waar kunnen deze ouders dan terecht?
Wij hebben, dit is echt nog nieuw. Wij starten Drieven Bewaren mee. En dit is van actienetwerk Zelfmoordpreventie Midden-Limburg. Die geven die trainingen. En daar gaan wij aan deelnemen. Ik weet.
Dat ging heel snel.
Sorry.
Actiepreventie.
Actienetwerk Zelfmoordpreventie Midden-Limburg.
Daar kunnen mensen zich aan wenden als ze graag een training willen om signalen te herkennen.
Daar wordt de training door gegeven.
Ja.
Ja, en in dit geval is dat Midden-Limburg. Er komt ook nog een Noord-Limburg wordt actief. We zijn ook in gesprek met die organisatie om wellicht vanuit naast- en nabestaande perspectief daar een blijvende rol in te kunnen spelen als gastspreker of het geven van lezingen. Dat is nog echt een heel pril stadium. Maar ik denk dat we een van de kleine bouwsteentjes kunnen zijn in het geheel. Om een bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren.
Ja,
ja, en het blijft ook wel fijn. Ik denk dat ook wel een reden is waarom we dit ook doen. Omdat je gewoon steeds over Sanne kunt blijven praten.
Ja,
denk dat dat zeker ook wel een tenminste voor mij voelt dat wel steeds van dat ik, ja, dat ik over onderstanden kan praten. Ja.
En dat vind ik een heel mooi moment om deze aflevering mee af te sluiten. Maar voordat we hem afsluiten, Ludo, mag jij nog één keer jouw slogan zeggen?
De slogan?
Delen, verkorte weg naar helen.
Delen, verkorte weg naar helen. Maar ik wil zeker nog de levensles van Sanne erbij halen. Die zei, zeg maar, in de campagne Lessen voor het Leven. Wat je trouwens kan vinden op lessenvoorhetleven.com. En dat is praat niet over mij, maar sta naast en praat met mij. En dan zou je erachter kunnen zeggen, want delen verkorte weg naar helen.
Ja, dus kortom, alle taboes die daar heersen over het praten hierover, die kunnen wij nu vandaag allemaal van tafel poetsen. Want jullie zijn het bewijs dat praten wel degelijk helpt.
Zeker, 100%.
Dankjewel.
Graag gedaan.